En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Filippenzen hoofdstuk 3. Waar we ons laatstelijk hebben bezig gehouden met het bekende vers 14. Waar de apostel zegt, maar één ding, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Belangrijk vers, omdat het uitdrukt waar de apostel Paulus zich mee bezighoudt en wat zijn eigen hoop of toekomstverwachting is. In ieder geval, hij strekt zich uit naar het doel, naar het wit, en hij noemt het de prijs der roeping Gods die van boven is. De prijs der roeping Gods. De prijs die hier genoemd wordt, die kennen wij trouwens ook uit een andere plaats. Als men het uitgebreider vertaalt, wordt het een ereprijs. Het woord zelf komt namelijk voor in 1 Korinthe 9, waar de apostel spreekt, zoals trouwens ook op andere plaatsen, over een loopbaan die men zou lopen. In 1 Korinthe 9, dat is in vers 24, waar de apostel zegt, weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt, dat geldt tenminste voor de letterlijke loopbaan, in verband met de Griekse Spelen, dat maar één de prijs ontvangt, loopt dan al zo dat gij die moogt verkrijgen. Het is dus inderdaad een prijs, een ereprijs, is de beloning voor het lopen van de loopbaan op de juiste wijze en volgens de regels, maar dat staat weer ergens anders. Maar het is de beloning dus feitelijk voor het lopen van de loopbaan. En naar die prijs strekt de apostel zich kennelijk uit. Dat is zijn doel. Hij zegt, het jaagt naar het wit, namelijk tot of naar de prijs. En wat die prijs is, dat staat er achter, min of meer, ongeacht hoe men precies zou vertalen, want er zijn wel een paar opties voor. Maar ik ben geneigd hem te lezen als de prijs waartoe God ons geroepen heeft, of waartoe God mij geroepen heeft. Want men is immers als gelovige geroepen om deze prijs te behalen. Geroepen van Gods wegen zelf. Sluit trouwens zonder problemen aan bij de uitspraken hiervoor in vers 12. Waar hij zegt, ik jaag ernaar of ik het, dat is dus die prijs kennelijk, of ik het doel ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. En of hij nu van Christus Jezus daartoe gegrepen is, of van God daartoe geroepen is, dat maakt uiteraard in de praktijk geen enkel verschil. Dat roeping, dat is trouwens een van de gebruikelijke woorden, tamelijk standaard ben ik geneigd te zeggen, maar een van de gebruikelijke woorden in verband met onze toekomstige bestemming, in verband met de heerlijkheid die ons als gelovigen beloofd is na het lopen van de loopbaan. Er zijn twee verschillende uitdrukkingen die daar het eerst voor in aanmerking komen, in de schrift althans. De een is, wij zijn tevoren verordineerd tot, en de andere is, wij zijn geroepen tot. En in beide gevallen volgt daar hetzelfde woord op, namelijk geroepen tot zoonschap, aanstelling tot zonen, helaas in de Statenvertaling natuurlijk wegvertaald met aanneming tot kinderen. Helaas, maar dat weten we langzamerhand, hè, wat uitdrukking betekent. Dus we zijn geroepen tot zoonschap, dan wel, wij zijn tevoren verordineerd tot zoonschap. Dat wij tevoren verordineerd zijn om tot zonen te worden aangesteld, dat vinden we letterlijk in Efeze 1 vers 5. Nadat eerst gezegd is dat God ons in Christus heeft uitverkoren voor de grondlegging, voor de nederwerping der wereld, opdat we zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem enzovoorts, staat er in vers 5 van Efeze 1 dat God ons tevoren verordineerd heeft tot zoonstelling, met één woord, want in het Grieks is het ook één woord. Maar tot aanstelling als zonen dus, tot zoonstelling. En daarmee tot erfgenaam, tot koning, tot priester, of hoe het maar genoemd mag worden. In elk geval tot heerlijkheid. En dat door Jezus Christus. En daarnaast ben ik geneigd te lezen De andere uitspraak in Romeinen, ik zou bijna zeggen uiteraard, want als het een beetje belangrijk is, staat het in ieder geval al in Romeinen. Dat is in Romeinen hoofdstuk 8, waar uitgebreid de term gebruikt wordt dat wij tot zonen zouden gesteld worden. Wij zouden daartoe geleid worden door de geest, want dat is het doel waarheen de geest ons leidt, naar onze aanstelling tot zonen, staat een paar keer in Romeinen 8. En dan uiteindelijk in vers 29 van Romeinen 8 staat, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd. En dan staat er niet verordineerd tot zo'n stelling, maar nou staat het er nog veel uitgebreider. Dan staat er, die heeft hij tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Of te worden, want zo kan men het ook heel goed vertalen. Maar het komt uiteraard op hetzelfde neer. Wij zijn tevoren verordineerd tot zo'n stelling. En dus om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden, opdat hij, Christus namelijk, de eerstgeborene zou zijn te midden van vele mede-erfgenamen, vele broederen, of met de woorden van Hebreeën 2, te midden van vele zonen. Want hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden, was de bedoeling. En daarna vers 30, en die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. Hier wordt wat een klein beetje verschil gemaakt tussen de beide uitdrukkingen. Tevoren verordineren heeft God gewoon gedaan, zo zonder meer. En dan dat roepen, dat is dat hij daarna ook degenen voor wie het bestemd is, daarvan in kennis stelt en hen dus roept. Want dat is feitelijk de betekenis van roepen. Maar beide hebben dezelfde strekking. Namelijk tevoren verordineerd tot zo'n stelling, dan wel geroepen tot zo'n stelling. Dat is waar het om gaat en daar lezen we ook op vele andere plaatsen van. Want steeds opnieuw, als er over roeping sprake is, dan gaat het altijd over deze roeping tot zo'n stelling, tot zoonschap, tot heerlijkheid, tot een erfenis, tot een kroon of wat voor synoniemen daar dan nog maar voor gebruikt mogen worden. Hier heet het gewoon de prijs. De prijs, de roeping Gods. Het is een prijs waartoe men geroepen is. Maar men kan ook meteen zeggen, de prijs is die roeping. Dat wil zeggen, de aanstelling tot zonen, want dat is waar het in de praktijk om gaat. En van Gods wegen zijn wij daartoe geroepen. Daarna staat er in Filippenzen 3, vers 14 dus weer, de prijs de roeping Gods die van boven is. Ik persoonlijk prefereer te vertalen met naar boven, die naar boven is. Maar het maakt in de praktijk geen verschil. Men moet dat afwegen bij de vertaling. Want als het de roeping naar boven is, betekent het dat wij daarboven een roeping hebben. Geroepen zijn tot iets wat daarboven is. Wij gaan dus ook naar boven toe. Maar dat staat in de rest van dit hoofdstuk alsnog. En als men vertaalt zoals de Statenvertalers gedaan hebben met roeping Gods die van boven is, dan betekent het gewoon dat er van bovenaf geroepen wordt. Maar daar heb je het weer, in de praktijk maakt het dus geen enkel verschil. Wij zijn naar boven geroepen of wij worden van boven geroepen. In de praktijk maakt dat echt niks uit. De meeste, veel vertalers lossen het op door dat van boven te vertalen met hoog. Dan is de richting er verder uit, hè? Dan is het niet meer een kwestie van ernaartoe of er vandaan, maar dan is het gewoon hoog. En zo lezen we het in heel wat vertalingen. De hoge roeping Gods, de high calling heet dat in het Engels, bij gelegenheid, de hoge roeping. We zijn tot iets hoogs geroepen en dat het in de hemel is, dat wisten we al. Bovendien staat dat ook een paar versen verder. En dat dat tot zoonschap en dus tot erfenis is en tot een kroon is. Dat staat ook bij meerdere gelegenheden. Dus er hoeft verder ook geen discussie over te bestaan. Overigens, ik weet niet meer of ik dat vorige keer gezegd heb, maar waar men in deze uitdrukking de zogeheten opname van de gemeente leest, is dat niet helemaal ten onrechte, maar toch wel ver gezocht. Want over de opname als zodanig, als je het woord zo letterlijk mogelijk neemt, gaat het uiteraard niet. Dat kan namelijk helemaal niet, want wij kunnen ons niet uitstrekken naar of jagen naar de opname van de gemeente. Die begrijpt u toch? Nou ja, kijk eens hier, er zijn er die het nodig hebben om het vers op de opname van de gemeente te laten staan, te laten slaan. Dat is een heel eenvoudige redenering, al klinkt het altijd wat onbenullig als ik het zeg, maar het is echt zo. Men redeneert namelijk dat wij als gemeente eigenlijk maar 3 brieven in de Bijbel hebben, of misschien 4 of 5. Maar de belangrijkste zijn dan Efeze, Filippenzen, Colossens en misschien nog 2 Timotheus. En dan houdt het ongeveer op. En hoe zit het dan met de opname van de gemeente? Ja, die is men dan kwijt, want die komt in die brieven niet voor. En omdat men hem toch niet helemaal wil afschaffen, want het lijkt toch redelijk aantrekkelijk, hè? Zeg wat geks. Nee, zo is dat toch? Omdat men die helemaal wil afschaffen, zoekt men dus naastig in deze brieven naar een tekst. En dan vindt men deze, de prijs der roeping Gods. Daar strekt men zich dan naar uit. En op het moment dat ik nu zeg, maar je kan je toch naar de opname als zodanig niet uitstrekken, is er natuurlijk een volgende redenering weer voor, want je kunt overal een argument bij bedenken of een uitvlucht bij bedenken. Dat kan ik ook, ik doe het ook wel eens voor. Hè. Ja, het is niet bijbels, maar dan kan het wel. En dan zeggen we, nou ja, uit het vers blijkt dus dat niet alle gelovigen van onze bedeling deel hebben aan de opname. Daar moet je naar uitstrekken, anders haal je dat niet en dan blijf je achter en dan ga je alsnog door de grote verdrukking of zo. Daar heb ik ook weer het volgende op gevonden. In dat geval, mocht je nou de opname van de gemeente gemist hebben en toch hier achtergebleven zijn, dan kun je het beste, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Hé? Ja, hoe zeg je dat? Dan kun je het beste aan het aardgas gaan, zo sorry. Dan doe je er het beste aan. Ik probeer het netjes te zeggen, maar het is niet netjes. Dus vooruit, wilde ik zeggen, dan kun je maar het beste zo snel mogelijk overlijden. Hoezo grote verdrukking dan? Dan ontkom je er mooi aan. En daarom gaat het hele verhaal niet op van dat maar een deel van de gelovigen zou deel uitmaken of zou deel hebben aan de opname. Want hoe zit het dan? En de rest zou voor straf, omdat ze niet goed genoeg waren, door de grote verdrukking moeten. Hoe zit het dan met al die gelovigen die voor die tijd het geluk hadden te overlijden? Dus toch geen recht meer dan. Dat wil zeggen, het is volstrekt onbijbels, onlogisch en als je het mij vraagt ook inderdaad onrechtvaardig. Maar het belangrijkste is, het is onbijbels. Dit gaat niet over de opname, hoewel het dicht in de buurt ligt, want ik zeg ook al jarenlang dat ik persoonlijk wat ongelukkig ben met de vaste uitdrukking opname van de gemeente. Niet omdat het niet bijbels zou zijn, maar ik ben van mening dat meer in het algemeen de Bijbel het zo niet noemt. In het algemeen wordt het genoemd onze verheerlijking, onze verhoging, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, de zaligheid van het lichaam en al die termen vele malen. Dat zijn de vaste uitdrukkingen in de Bijbel. De term opname maar 1 keer, 1 Thessalonicenzen 4, letterlijk. En daarna wellicht nog 1 keer, maar die wordt al iets twijfelachtiger in Openbaring. In Openbaring 3 namelijk. Maar degene die maar 3 brieven voor de gemeente hebben, kennen 1 Thessalonicenzen niet voor de gemeente en Openbaring ook niet. Dus die zijn ze sowieso al kwijt. Opname vind je dan überhaupt niet meer. Want waar hierover gesproken wordt, is niet zozeer over wat wij noemen de opname van de gemeente, de gebeurtenis waarmee feitelijk onze tegenwoordige bedeling beëindigd wordt. Waar het over gaat, is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, onze verheerlijking aan het eind van onze bedeling. Het in functie treden, om zo te zeggen, van de gemeente als zodanig. Dat is waar het om gaat. En dat klopt, dat staat hier dus ook. Het heeft dus wel iets verband met de opname van de gemeente, vooropgesteld dat we de term opname niet in al te smalle betekenis gebruiken. Want het gaat maar niet om het wegnemen van de laatste gelovigen uit onze bedeling van de aarde. Het gaat om de verheerlijking van heel de gemeente, waarbij allen die als gelovigen leven in onze tegenwoordige bedeling van de Heer, die heerlijkheid zullen ontvangen, dan wel aan hen zal de heerlijkheid, hun heerlijkheid geopenbaard worden. En dat is inderdaad waar het om gaat. Heerlijkheid. En daar strekt de apostel zich naar uit. Dat kan niet missen, want hij schrijft het natuurlijk op vele plaatsen. En bepaalt niet alleen in deze brieven hier. Nou goed.
Wat je natuurlijk wel te maken, zoals dat je nu bent, dat zijn met een geweldige verandering. Die
ja, ja.
Op daaruit zou je natuurlijk kunnen concluderen. Ik vind dat 20 en 21 daar veel meer eigenlijk, zeg maar, een, nou ja, een geestelijke verandering, zeg maar, of lichamelijk, maar een verandering plaats doet vinden als de tekst die daarvoor.
Ja, ja, als je dan toch de opname van de gemeente zoekt in dit schriftgedeelte, zou je eerder terechtkomen bij vers 20 en 21. Al moet ik zeggen dat, ja, dan loop ik een beetje vooruit. Maar, vooruit, maar dat maakt ook niet uit. Het gaat om dezelfde dingen namelijk, hè, want het is de opname van de gemeente waarbij inderdaad, ook degenen die levend overblijven op aarde tegen die tijd, een verheerlijk lichaam ineens zullen ontvangen. En dat is wat daar wordt aangekondigd. Al moet ik erbij zeggen dat er nou ook niet uitgebreid bij staat dat men dan van de aarde naar de hemel gaat of zo. Hè? Dus dat kan je dan ook altijd nog wegredeneren als je dat wil. Waren het niet dat we zoveel andere schriftplaatsen hebben die daar duidelijk genoeg over zijn. Maar goed. We komen daar nog op, want het is natuurlijk wel degelijk zo dat wat wij de opname van de gemeente noemen is eigenlijk de verheerlijking van ons lichaam. Definitief wel te verstaan. Niet maar het ontvangen van een ander, namelijk een hemels lichaam. Het gaat verder namelijk dan dat. Het gaat om het ontvangen van de definitieve heerlijkheid. En die heeft rechtstreeks van doen ook met dat verheerlijkte lichaam dat wij zouden ontvangen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik wil het wel iets langzamer zeggen. Waar het op neerkomt is dat alle gelovigen van onze bedeling, niet slechts degenen die levend overblijven, men zie 1 Thessalonicenzen 4, dat alle gelovigen van onze bedeling deel zullen hebben aan de opname van de gemeente. Daarom ben ik met die term ook wat ongelukkig, omdat de indruk gewekt wordt dat het gaat om van de aarde naar de hemel. Gaan velen denken dat bij de opname wij ineens niet meer met beide voeten op de grond staan. En dan zo omhoog gaan en nog zwaaien naar de buren. Ik spot er niet mee. Ik heb het serieus horen vertellen. En ik vind het ook een serieus verhaal. Zo van, en daar gaan wij dan. De hele wereld zal dat zien. Want zoals de Heer ten hemel voer op hemelvaarsdag, ze konden hem nakijken tot hij achter de wolk verdween. Zo zegt men, zullen wij ook, ze denkt men, zullen wij ook, enzovoorts. En nee, ik vind het niet echt zo helemaal verkeerd gedacht. Maar waar het uiteindelijk op neerkomt, is dat daarmee de indruk gewekt wordt dat die opname alleen betrekking heeft op degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren. De uitdrukking dus uit 1 Thessalonicenzen 4. En dat is niet zo. En dat vloeit voort uit een verkeerd begrip van wat die opname feitelijk is. 1 Thessalonicenzen 4, laat er trouwens ook geen twijfel over bestaan, dat degenen die gestorven zijn zullen eerst opstaan, wat het ook maar wezen mag, en daarna degenen die levend overblijven zullen samen met hen worden opgenomen. Allemaal tegelijk dus. En de problemen die dan ontstaan hebben van doen met kwesties zoals wij dachten dat degenen die al in Christus ontslapen waren al in de hemel zijn. En hoe kunnen ze dan deel hebben aan de opname van de gemeente? Komen ze dan eerst weer naar de aarde en gaan ze dan weer naar de hemel? Dat soort dingen. En dan wordt het inderdaad problematisch. Maar als ik het nou gewoon rustig vertel, het komt er gewoon op neer dat wij allen al in de hemel zijn, in de hemel gezet zijn met Christus toen wij wedergeboren werden. Wij zien dat alleen niet. Het staat hier een paar versen verder ook, in vers 20, waar feitelijk staat, wij hebben een burgerschap, een wandel, een praktisch leven, betekent het gewoon, maar officieel in de hemelen. Dat zien wij niet, maar dat zien zij daar wel. En daar gaat het maar om. Wij zijn betrokken in hemelse dingen. En het punt is gewoon dat als een gelovige op aarde overlijdt, dat betekent het gewoon dat hij zijn ogen opslaat vervolgens in de hemel. Daar was hij al, maar dat ziet hij dan ook. En hier van de aarde verdwijnt hij. Dat is het feitelijk. Heb je dat tot zover? Maar een van de misverstanden is dat men veronderstelt dat degene die ons voorgegaan zijn, want dat zijn zo de uitdrukkingen, dat die dan al definitief hun eeuwige heerlijkheid ontvangen en dus al ontvangen hebben. En degene die het wat negatiever zien, die zeggen: hij is overleden, hij staat nu voor zijn rechter. Zo van, nu volgt meteen de eindafrekening. Meteen bij het binnenkomen daar, als het ware. Ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg, daarom zeg ik het zo plastisch, hè. Maar zo zit het niet. Dat is echt niet zo. Degenen die ontslapen zijn, zijn in de hemel. Dat kan niet anders, daar waren zij al. Daarvoor al. Daarom zeg ik ook altijd, je leest in de Bijbel niet, nog nooit heeft iemand me tegengesproken in al die jaren, je leest in de Bijbel niet dat een gelovige als hij sterft, dat hij dan naar de hemel gaat. Er staat namelijk nergens. En er is een goede reden voor, dat kan niet, daar was de gelovige al. Gezet in de hemel. En we dienen ons te realiseren dat de hemel niet ver weg is. Het is gewoon die andere geestelijke, die onzienlijke wereld. Die is ook hier, om zo te zeggen. Oh, hè? Nou goed. Maar het punt is dat wat beloofd is aan heerlijkheid, dat wil zeggen aan loon, want dat bedoel ik dan, dat krijgt men niet als men overlijdt, maar dat krijgt men pas op de bestemde tijd. En dat tijdstip, die dag of dat tijdstip, is het tijdstip van wat wij meestal noemen in ons evangelisch jargon de opname van de gemeente. Als je nou toch een vaste Bijbelse term wil gebruiken, prefereer ik nog altijd onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dat is niet daarna, dat is één en hetzelfde. Dat is één complete gebeurtenis. Daaraan zullen wij die levend overblijven deel hebben, in één keer. En de anderen die ons voorgegaan zijn, zeggen we dan. Ja, ons voorgegaan in de zin dat ze hier uit deze stoffelijke wereld verdwenen zijn. Maar niet voorgegaan in de zin van dat zij hun heerlijkheid of hun erfenis, of hoe men het mag, al ontvangen hebben. Dat is niet zo. Die wachten daar net zo goed op. In de hemel, jawel. Maar straks wordt het wel allemaal gelijk.
Het woord opstanding suggereert dat niet iets meer. Ik bedoel, het is activering ook, zit daar in het woord.
Ja.
Ik bedoel, van de heerlijkheid op heerlijkheid gesteld, ja. Terwijl eigenlijk nu de zaak min of meer latent is, zeg maar, is dan de opstanding. Dat betekent natuurlijk zowel aanvaarding van heerlijkheid als ook in datgene wat Christus dan eventueel met de wereld verder doen.
Ja, de uitdrukking opstanding in dit verband komt, zover ik weet, zover ik me nu ook herinner, alleen voor in 1 Thessalonicenzen 4. Elders niet, dacht ik. Dat wil zeggen in verband met de opname. Alleen in 1 Thessalonicenzen 4, dat is wat weinig. Maar dat is, als u het mij vraagt, zo. Maar dan tenminste niet voor mijn beurt spreek. Als u mij vraagt, is dat zo? Omdat opstanding zelf is daar in ieder geval lichamelijke opstanding. Maar lichamelijke opstanding is niet essentieel voor het hele verhaal. Waar het werkelijk om gaat, is al die gelovigen uit onze bedeling tegelijkertijd hun heerlijkheid ontvangen, hun positie ontvangen in de hemel en binnen de gemeente en in het koninkrijk of wat het maar wezen mag, enzovoorts. Lichamelijke opstanding, ik ken er zelfs die zeggen, dat is toch nergens voor nodig, die lichamelijke opstanding. En daar zeg ik altijd op, dat lijkt mij ook. Als je het mij vraagt, lijkt mij ook, maar wie ben ik om dat te bepalen? Het is nu eenmaal zo dat dat degenen die levend overblijven, ter gelegenheid van de opname van de gemeente, veranderd zullen worden van lichaam. Dat wil zeggen, dit lichaam wordt in één keer veranderd naar zo'n heerlijk en verheerlijkt en wellicht hopelijk bekleed en zelfs overkleed, als het even mee zit, lichaam in één keer. Dat wil zeggen, dan is het hele lichaam hier ook weg. En hoe dat dan, wat er dan gebeurt met mijn kunstgebied, dat weet ik niet, eerlijk gezegd. Nee, dat vind ik de komische dingen van het verhaal, maar daar denk je toch wel eens over na, hè. Je glazen oogzuster, ja, dat weet ik. Ik weet het ook niet. Maar goed, hè, de bril, ja. Die verzamelen ze daarna, broeders sturen ze naar Afrika. Dan laten ze zich naar ontwikkeling dan. Maar goed, dat weet ik dus niet. Maar ik acht de kans groot dat we. In ieder geval niet de kans groot. Ik weet zeker dat, op grond van de schrift, dat heel ons lichaam hier verdwenen zal zijn. Ik vermoed de kleren ook, maar vooruit. Maar dat weet ik niet zeker. Het lijkt me wel zo netjes, eerlijk gezegd. Maar we zijn dan gewoon hier weg. Dat wil zeggen, onze lichamen worden in één keer veranderd. Daarna zou je vragen kunnen stellen over, maar hoe zit het dan met het lichaam van iemand die net een uur tevoren is overleden? Want nou doe ik het even langzaam dus, hè. Ik denk dat die ook weg is dan. Niet? Lijkt dat niet voor de hand te liggen? Kijk, vragend kijk ik de kring rond. Dan, hè? Denk u niet? Toch? Nou goed. En 2 uur ervoor dan? En 3 dagen ervoor? En 4 jaar ervoor? En 50 jaar ervoor? Daarbij doen dat zonder compromissen en rigoureus. Ik denk dus inderdaad dat die uitdrukking over de opstanding in 1 Thessalonicenzen 4 inderdaad impliceert dat inderdaad de graven leeg zullen zijn, de graven van gelovigen, voor zover die er nog zijn. Voor zover die er nog zijn, gewoon. Dat wat er nog over is van een lichaam, bovendien, dat kun je ook vragen van iemand die inmiddels de leeftijd van 123 jaar bereikt heeft, als gelovige zal ik maar zeggen, wat daar nog van over is, dat, hè? Of niet? Ja, ik doe het maar laconiek en zo eerlijk mogelijk. Ik geloof dat het zo is. Ja, ik geloof dat allen die levend overblijven veranderd worden. Maar alle lichamen die in de graven zijn, dat die ook verdwijnen. Ja. Dat lijkt mij wel. Lijkt me om meerdere redenen trouwens voor de hand te liggen. Dat gebeurt. Als u vraagt, is dat nodig? Dan zeg ik nee, dat vermoedelijk niet. Maar dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Maar ik denk het niet. Daar heb ik ook zo de redenen voor om dat te denken. Maar dat maakt het verder niet uit. Maar zo zou dat gebeuren. Maar de gedachte blijft dat alle gelovigen van onze bedeling tezamen veranderd zullen worden. Omdat het in werkelijkheid gaat niet om het wegnemen van de gelovigen van de aarde. Dat is wel wat gebeurd. Maar dat betreft net alleen die laatste generatie, zal ik maar zeggen. Maar in werkelijkheid betreft het de aanstelling van heel de gemeente als zodanig. Op dezelfde wijze als de opstanding van de Heer Jezus zelf. Dat was immers zijn aanstelling in heerlijkheid tot zoonschap. Het was zijn verhoging, zijn verheerlijking. En wij als gemeente zouden aan hem deel hebben, zijn met hem, in hem gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel enzovoort. Wij zouden ook tot zoon gesteld worden. Het is wat zo treffend beschreven wordt trouwens in Openbaring 12. Voor degenen die het dan niet wegredeneren. Hè? Maar in Openbaring 12, die mannelijke zoon die weggerukt wordt, opgenomen staat. Hetzelfde woord als in 1 Thessalonicense. Wordt weggerukt of opgenomen tot God en zijn troon. Maar dat is niet de Heer Jezus, dat is heel de gemeente. Dat gebeurt op precies dezelfde wijze, op precies dezelfde manier. En collectief. Niet enkele leden van dat lichaam van Christus, niet vele leden van het lichaam van Christus, maar het hele lichaam. Dat is waar het om gaat. Om vervolgens, want dat ontschiet velen ook, om vervolgens daarna met Christus, wiens lichaam wij zijn, geopenbaard te worden, ook aan en in de wereld, in heerlijkheid. En dat is waarom bestaat dat we hem tegemoet zouden gaan. Het zou eigenlijk overbodig moeten zijn om dat nog te verklaren, want wij zouden uit heel wat andere schriftplaatsen weten dat als de Heer komt in heerlijkheid, dat wil zeggen als hij zich openbaart in heerlijkheid, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is wat Colossenzen 3 onder andere dan zegt. Maar er zijn veel meer schriftplaatsen. Zelfs Johannes heeft het daarover. Enzovoort. Wel, als dat moet gebeuren, dan is logischerwijze zo dat we hem tevoren tegemoet gaan in de lucht. Heet zoiets dan in 1 Thessalonicenzen 4. Dat zijn de zeer voor de hand liggende termen die helemaal geen problemen hoeven op te leveren. Maar het is dus van de gemeente collectief. Maar het neemt niet weg dat binnen de gemeente inderdaad hier op aarde verschil bestaat. En in de hemel net zo goed. Dat blijft ook altijd zo. Als het niet zo was, zal ons leven op aarde ook niet zoveel zin hebben, denk ik altijd maar. Waar dient het dan nog toe? Nou goed, in elk geval, ook persoonlijk zouden wij jagen naar dat doel, naar die prijs der roeping Gods die van boven is. Wij zouden ons uitstrekken, ook in de praktijk van ons leven, onze wandel, naar die erfenis die voor ons in de hemel bewaard wordt. Want wat prijs heet, heet bij andere gelegenheid gewoon erfenis, hè? En weer anders heet het vergelding des loons en dat soort dingen meer. Maar het gaat steeds om precies hetzelfde. Maar alle gelovigen van onze bedeling zullen daaraan deel hebben. En niet alleen de laatste generatie. Het impliceert bovendien dat waar hier in het laatste deel van Filippenzen 3, zowel als in 2 Korinthe 5, gezegd wordt dat die heerlijkheid in elk geval zich ook uitdrukt naar buiten, dat wil zeggen dat het een heerlijkheid is die aan onze verheerlijkte lichamen gezien kan worden, inclusief het verschil eventueel, want dat staat er allemaal, betekent dus ook automatisch dat ook degenen die in Christus ontslapen zijn, daar dus op wachten en dat hun beloofde heerlijkheid, wel, die zullen zij ook dan pas verkrijgen, omdat dan pas sprake is van wat elders heet onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Dan vindt de uitbetaling plaats, om zo te zeggen. Maar drukt zich meteen uit in het lichaam wat wij ontvangen. Vandaar dat 2 Korinthe 5 spreekt niet over opname van de gemeente, maar over openbaring voor de rechterstoel van Christus in verband met een verheerlijk lichaam dat we zouden ontvangen. Nou beter, want dan moet je het langzamer zeggen weer, in verband met een hemelslichaam dat wij zouden ontvangen in elk geval. En degenen die ons voorgegaan zijn, hebben dat ongetwijfeld al. Maar daarna is er ook sprake van bekleding. Kleding dus, van bekleding en overkleding. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar omdat ik ook niet weet wat je er dan van moet zeggen, hou ik het maar gewoon bij deze beeldspraak. Maar hemelse lichamen hebben zij die ons voorgegaan zijn. Maar kleding en bekleding, overkleding enzovoort, dat wordt pas uitgereikt ter gelegenheid van de opname van de gemeente, zeg ik dan maar weer. Met de vaste uitdrukking. Daar komt het op neer. Nou goed, ik heb er een keer 8 bandjes over volgesproken, geloof ik, over die kwestie. Dus niet zo geweldig lang geleden. Dus ik laat het er maar even bij. We zullen het er straks nog over hebben, naar aanleiding van de laatste verzen van dit hoofdstuk. Maar wij zouden ons daar naar uitstrekken. Dat is het idee. Naar ons persoonlijk loon, naar onze persoonlijke heerlijkheid enzovoorts. Daarna vat de apostel het voorgaande en zelfs de voorgaande hoofdstukken samen. Als hij zegt in vers 15 van Filippenzen 3. Zoveel dan als wij volwassen zijn, volmaakt staat er, maar het heeft gewoonlijk en ook hier gewoon de betekenis van volwassen, volgroeid. Niet meer kinderen, weet je wel. Maar zoveel als wij volwassen zijn, laat ons dit gevoelen. Dat wil zeggen, wij zouden dat gevoel hebben, weet u nog, uit hoofdstuk 2 vers 5. Daar begint dat schriftgedeelte min of meer en hier is het beëindigd. U weet wel, vanaf dat vers immers, Filippenzen 2 vers 6, krijgen wij de bekende voorbeelden. Het voorbeeld van de Heer Jezus, daarna dat van Timotheus, daarna dat van Epaphras, daarna uitgebreid dat van Paulus en hier de samenvatting. Want dit gevoelen, deze gezindheid is nu duidelijk genoeg gedemonstreerd. En de apostel zegt, zoveel als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. Dit zou onze gezindheid moeten zijn in onze dagen in het vlees. Een dienende, nederige gezindheid, opdat wij zouden delen in de heerlijkheid van Christus in de toekomst. En daarna staat er, indien gij iets anderszins, indien gij iets anders of een andere zin of gezindheid gevoelt, hij zegt wel, ook dat zal u God openbaren. Want het probleem is natuurlijk dat dit soort zaken niet zo gemakkelijk op leerstellige wijze uiteen te zetten zijn. Het gaat om een gezindheid. En die heb je, of die heb je niet, zwart-wit gezegd, of iets ertussenin. En er zullen ongetwijfeld zijn die, als ze met dit soort dingen geconfronteerd worden, zeggen, ja, maar die gezindheid, ja, maar die heb ik niet. Nou ja, dan, als het goed is, komt die wellicht nog. Dat is in ieder geval de bedoeling. En dat is ook onderdeel van het werk dat God in ons begonnen heeft. En dat is al voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Die uitdrukking vergeet ik altijd. Want dat is de mooiste uitdrukking voor opname van de gemeente. Het is de dag van Jezus Christus. De dag van Christus. Want zoals ik toen gezegd heb, naar aanleiding van het vers, dag is oordeel. En dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. De dag van Christus. Een hele positieve term, toch? Zo, zijn dag, daar wacht hij op. Zijn uren, in dat geval, hè? Die dag, daar gaat het om. Nou goed. Maar die gezindheid, die zou in ons zijn. En voor zover die er niet is, weten wij dan in ieder geval dat dat wel de bedoeling is. En dat God, die ons dat goede werk, die in ons dat goede werk begonnen is, die zou ons dit openbaren, was de bedoeling. Maar mede via deze woorden uiteraard. En dan weer vers 16. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Dat ons, omdat wij, uit vers 16, slaat uiteraard terug op dezelfde wij als in vers 15. Niet op die gij uiteraard, hè. De apostel stelt vast dat er zijn die zo'n gezindheid niet hebben. Maar voor zover wij die wel hebben, laat ons daaraan vasthouden. Waar wij toe gekomen zijn, waarmee maar gezegd wil zijn dat het niet van de een op de andere dag gebeurt, laat ons naar dezelfde regel, want dat is een regel, een leefregel om zo te zeggen, laat ons naar dezelfde regel wandelen. En laat ons dus hetzelfde gevoelen. Niet alleen u en ik, maar zo van laat ons hetzelfde gevoelen, laten we dezelfde gezindheid hebben. Maar ook laat ons bij diezelfde gezindheid blijven, want dat was tevoren gezind feitelijk. Dat dat niet verandert, laten we dat vasthouden vooral. En dat dat de betekenis is, dat komt ook in veel andere schriftgedeelten naar voren. Want in veel schriftgedeelten wordt inderdaad vastgesteld dat vele gelovigen weliswaar goed beginnen. Dat is altijd een goed begin, hoor, tot geloof komen, overigens. Maar dat het daarna niet zo goed blijft. Men begint bijvoorbeeld met de geest, de gelaten, hè. En men voleindigt, men gaat verder in het vlees. Men begint met gerechtvaardigd uit het geloof. En daarna gaat het ineens om werken weer. Of begint met genade. En daarna gaat het weer over wet. Toch? Het begint met nederigheid en onderwerping aan de Heer. En daarna probeert men zijn heerschappij te vestigen over de gemeente. Die komt veel voor. Dit soort uitspraken. En Johannes zegt erover, want die heb ik het meest recent in gedachten. Johannes zegt erover, het enige wat je hoeft te doen is blijven bij wat je van het begin gehoord hebt. En dus zijn geboden bewaren. Zijn woorden bewaren. Het woord Gods, het evangelie, daaruit blijven leven. En zo gemeenschap met elkaar hebben en bewaren. In het licht wandelen en blijven wandelen. En niet daarna de tegenwoordige wereld gaan liefhebben of iets dergelijks. Hè? Of verstikt worden door zorgvuldigheden deze eeuw. Of wat voor uitdrukking de Bijbel dan nog maar daarvoor gebruikt. Het gaat om zij dan standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk des Heren. Dat was 1 Korinthe 15, het laatste vers. Direct nadat daar ook uitgebreid over de opname van de gemeente gesproken werd. Niet met die termen, maar met andere termen. Daar staat het onvergankelijke, of het vergankelijke erft de onvergankelijkheid niet. Want wat veel ontgaat is dat het daar niet gaat over het ingaan in de hemel of in een koninkrijk, maar het gaat om het erven daarvan. Een erfenis, loon. Het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. En daarom Daarmee is dan ook het laatste vers van het hoofdstuk verklaard. Daarom zijt standvastig, onwankelbaar, enzovoorts. Want wij zullen weliswaar een hemels lichaam hebben in de toekomst. Maar waarom zouden we dan hier standvastig en onwankelbaar zijn? Als het toch vast ligt. Ja, omdat het niet daarover gaat. Het gaat over veel meer. Ook in 1 Korinthe 15 gaat het niet over de hemel ingaan of zoiets. Het gaat om een erfenis hebben in het Koninkrijk Gods. En die term die staat weer op andere plaatsen ook vele malen. Dus er zijn er nogal wat. Hè? Maar goed, waartoe wij gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. In de zin van blijven wandelen. Laat ons hetzelfde blijven gevoelen, is de gedachte. En dat sluit dus volstrekt aan bij 1 Korinthe 15, het laatste vers. En daarna gaat de apostel inderdaad weer een klein stapje verder, wanneer hij vervolgens spreekt over de toekomst, onze lichamelijke toekomst, of zo, om zo te zeggen. Als hij zegt in vers 17, wees mede mijn navolgers, broeders. In ieder geval, wees mijn navolgers, broeders. Maar niet alleen zouden wij navolgers van Paulus zijn. Hij stelt zich hier voor zijn doen erg bescheiden op. In dit verband, bij andere gelegenheid zegt hij gewoon, wees mijn navolgers, enzovoorts. Hoewel hij er ook aan toevoegt bij gelegenheid, gelijkerwijs ook ik van Christus. Want Paulus zegt dan toch eerst dat hij navolger is van de Heer Jezus Christus. En wij als gelovigen zouden zijn navolger zijn. Hier echter zegt hij het iets breder. En hij zegt dus, wees mede mijn navolgers. Want de gedachte is niet alleen dat niet alleen hij voorbeeld voor de gelovigen is, maar er zijn er inderdaad meer. En dat zegt hij dan ook meteen erachter. Hij zegt, merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons, meervoud, tot voorbeeld hebt. Er zijn er dus meer, en Paulus is niet de enige. En bovendien, de brief werd officieel geschreven door Paulus en Timotheus, zodat we er dan toch op zijn minst twee voorbeelden hebben hier. Wees mede mijn navolgers, broeders, want, en dat is ook een heel fundamentele waarheid, de gemeente leeft niet onder de wet, ook niet onder het eerste beginsel der wereld, namelijk wet, maar ook niet onder speciale gemeentelijke voorschriften of wetten of zoiets. Waar het over gaat namelijk, is dat wij op simpele wijze navolgers zouden zijn van degene die ons een voorbeeld hebben nagelaten. De uitdrukking heb ik even geleend van Petrus. Die zegt, de Heer Jezus Christus heeft ons één voorbeeld nagelaten. En we zouden dat voorbeeld navolgen. Maar aan de andere kant ben ik altijd geneigd meteen te verwijzen naar Hebreeën. Dat duurde wat lang vanavond, 43 minuten. Zou ik verwijzen naar Hebreeën hoofdstuk 11, waar wij vele voorbeelden hebben van oud-testamentische gelovigen, die wel degelijk tot voorbeeld gesteld worden voor nieuw-testamentische gelovigen. Niet met betrekking tot wat zij precies deden, want dat was allemaal verschillend, maar wel met betrekking tot hun gezindheid. En daar gaat het om. Want niet dat wat wij doen onbelangrijk is, maar veel belangrijker is wat in ons hart is. En dat heeft met gezindheid te maken. Dat is wat de Heer aanziet en zal beoordelen. En dus wij hebben voorbeelden. Het is misschien niet zo'n prettige term voor sommigen, maar christendom leeft door traditie. Door dat wat doorgegeven is, want dat is wat traditie betekent. Door wat doorgegeven is van oudsher. In ieder geval wat doorgegeven is door de Heer Jezus, daarna door de apostelen, en zelfs wat doorgegeven is al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, feitelijk. De apostel Paulus zegt, want zelf heb ik, hoe zeg je dat zelf, heb ik bij overlevering, zegt hij geloof ik, hè? 1 Korinthe 11. Dat is de vergaderingsbroeder in de zaal, die weet het uit het hoofd. Zelf heb ik bij overlevering ontvangen wat ik u doorgegeven heb, namelijk, enzovoorts. Het is doorgegeven. Van generatie op generatie. Want wij volgen voorbeelden na. Niet met betrekking tot wat wij precies doen, Want wat er precies gebeurde toen de heer het zogeheten avondmaal instelde, weten wij nu nog niet. Het schrift zegt er verder ook nauwelijks iets over. En hoe die gelovigen toen samenkwamen, weten wij nu ook niet. Want er is nauwelijks een vers voor te vinden. Dat is een citaat trouwens van mij nu, van iemand anders. Dus nauwelijks een vers voor te vinden. Mijn vader zei dat, ja. Dus nauwelijks een vers voor te vinden. Maar wij volgen na. Het gaat om de gezindheid. En met een bepaalde gezindheid zijn we navolgers van degene die ons voorbeelden hebben nagelaten. Niet voor wat de leer betreft, maar wel voor wat de gezindheid betreft. En voor de wijze van doen, daar gaat het maar om. En ik ga me niet in herhalingen vallen, want ik denk dat ik niet zo geweldig lang geleden daar ook wel eens uitgebreid bij stil heb gestaan. Het is de normale wijze waarop een mens wordt opgevoed. Hij volgt voorbeelden na. Zo is het nou eenmaal. Dat werkt het beste. Dat werkt veel beter dan wet. Want wetten opleggen ontneemt de mens zijn vrijheid. Dat schiet niet op. Maar als de mens voorbeelden mag navolgen, kan navolgen, dan doet hij dat juist gebruikmakend van zijn vrijheid. Daar gaat het om. En zo is het dus met kinderen gods ook. Wij krijgen geen wetten opgelegd. Wij krijgen voorbeelden voorgesteld die we zouden navolgen. En ons belangrijkste voorbeeld is uiteraard de Heer Jezus. Daarna enerzijds Abraham, want die wordt in het Nieuwe Testament ook vele malen tot voorbeeld gesteld. En aan de andere kant, specifiek wat de gemeente betreft in onze dagen, de apostel Paulus, ja. Dus wees mede mijn navolgers. En merk dus op degenen die al zo wandelen, die op dezelfde wijze wandelen, gelijk als gij ons, dat is in ieder geval Paulus en Timotheus, gelijk als gij ons tot voorbeeld hebt. En wat Timotheus zelf betreft, men lezen de beide Timotheusbrieven en het zal duidelijk zijn dat daar de apostel zich in hoge mate tot voorbeeld stelt voor Timotheus. Beide brieven door van begin tot eind eigenlijk. Je komt er ook steeds op terug. En anderzijds, als de apostel afscheid neemt van de oudsten van de gemeente in Efeze, dan doet hij weer precies hetzelfde. Dan begint hij met een verhaal, gij weet hoe ik onder uw lieden verkeerd heb, enzovoorts. Dan vertelt hij nog eens precies wat ze allemaal wel wisten, maar vertelt hij nog eens precies hoe zijn bediening in Efeze en hoe zijn gedrag en wandel in Efeze er in de tijd had uitgezien, enzovoorts. En daarna zegt hij, maar jullie zullen me niet meer zien, de meeste van u in ieder geval niet. En dus druk ik je op het hart dat je toezicht hebt op de kudde enzovoort, dan moet je het zelf doen. Maar hij stelt zich eerst zelf tot voorbeeld weer, op precies dezelfde wijze. En daar gaat het maar om, hè. Men zou zijn navolger zijn. En dan vers 18, daar is de reden waarom hij dat zegt. Want hij zegt, want velen wandelen anders. Nou ja, de anders mag je ook weglaten, dan duurt het wat langer voordat je begrijpt dat het toch anders is. He? Want vele wandelen, van de welke ik u dikmaals gezegd heb en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn. Let op hoe het er niet staat, hè. Er staat niet, er zijn velen die de geboden overtreden. Of die mijn richtlijnen overtreden, of mijn voorschriften, of zoiets. Hij zegt, nee, zij wandelen anders. Zij wandelen alsof ze vijanden zijn des kruises van Christus. Hij spreekt dus over hun gezindheid. Niet eens over hun doen en laten, waarin overigens die gezindheid tot uitdrukking komt, natuurlijk. Maar hij spreekt over hun gezindheid. En het eigenaardige is dat als we het vers serieus nemen, en dus zo letterlijk mogelijk, dan komt het erop neer dat elke afwijking van het voorbeeld van de apostel Paulus door de apostel Paulus zelf beschouwd wordt als vijandschap tegen het kruis van Christus. Heb je die? Dat is met twee mogelijkheden eigenlijk. Zwart-wit gesitueerd. Hè? Men volgt Paulus of men is vijand van het kruis van Christus. Eén van de twee. Daarna begin ik met de laatste uitdrukking. Het kruis van Christus. Daar is niks moeilijks aan, zeker in dit verband niet. Ik zeg altijd, hij werd pas de Christus in zijn opstanding, dat was na zijn kruisiging. En toen zei iemand die wiskunde had gestudeerd, wat ik een pracht van een vak vind eigenlijk, had mijn voorkeur ook. Maar goed, die zei, hoe kan dat dan? Want hoe kan je dan het kruis van Christus hebben als als hij bij zijn kruisiging nog niet de Christus was? Dat is een heel makkelijk antwoord op. Het antwoord is dat zonder dat kruis zou hij nooit de Christus geworden zijn. Als je niet uitermate vernederd was, schrijven een bladzijde terug voor mijn geweten dan. Hè? Maar als hij niet eerst uitermate vernederd was, zou hij nooit uitermate verhoogd zijn geworden. En als wij zouden delen in zijn heerlijkheid, kan het alleen wanneer wij ons kruis op ons nemen. Ja, precies. Want welk voorbeeld, zei Petrus, heeft de Heer ons nagelaten? Dat van leidzaamheid, dat van lijden enzovoorts. Wie achter mij wil komen, nemen zijn kruis op. Dus, kruis is ook niet altijd letterlijk trouwens. He? Meestal niet, denk ik wel eens. Maar langs die weg kwam hij tot heerlijkheid. En dus is het kruis van Christus, is dat kruis waardoor hij tot heerlijkheid kwam. Waarbij mijn kruis ook niet al te letterlijk zou nemen. En zou beseffen dat het in algemeen staat voor zijn lijden. En gehoorzaamheid met alle consequenties van dien. En wat zouden wij doen? Nou, dan neem ik toch maar weer Hebreeën, hè, nu we hem toch aangesneden hebben. Wij zouden uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaad hij dragende. Laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. En een hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 12... van Hebreeën staat dat hij zelf om de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen en de schande, de smaadheid dus, heeft veracht. Met andere woorden, schande, smaadheid hangt samen met dat kruis. Laat ons tot hem uitgaan buiten de legerplaats zijn smaadheid dragende. Dat had net zo goed kunnen staan, zijn kruis dragende. Want dat is waar het werkelijk over gaat. En als men dat niet wil en dus niet doet en niet tot hem uitgaat buiten de legerplaats, dan is dat omdat men kennelijk vijand is van dat kruis van Christus. Men wil dat kruis niet, men wil die smaadheid niet. Men wil erkenning, niet buiten de legerplaats, in de legerplaats, in de wereld. Een verkiesbare plaats, denk ik dan tegenwoordig. Maar, laat maar zitten. Ik kan die dingen maar niet vergeten. Het zit me erg dwars. Eerlijk gezegd. Het doet me verdriet. Maar, laat maar zitten. Maar de eenvoudige gedachte is, er zijn maar twee mogelijkheden. Die worden op vele plaatsen ook naar voren gebracht. In vele brieven. We zijn of in de tegenwoordige boze eeuw, of wij worden getrokken uit de tegenwoordige eeuw. Wij wandelen of in de duisternis of in het licht. Natuurlijk zijn er gradaties en compromissen. Maar die worden ons in de Bijbel niet serieus voorgehouden. We zouden een keuze maken. Dus het is of het een of het ander. En dus is het of in de legerplaats of buiten de legerplaats. En dus of onder de wet of onder de genade, want het is allemaal precies hetzelfde. En dus erkenning of smaadheid. Daar komt het op neer. En dat kruis is dermate belangrijk, omdat de apostel daar wat krachtige uitspraken over doet. In elk geval in Galaten hoofdstuk 6. Ik vind het een prachtige uitspraak. Hoewel ik dan van de negatieve kant binnenkom. Maar het is een prachtige uitspraak in Galaten 6. Nou, ik lees eerst die antent van Galaten 5. Dat is vers 24 van Galaten 5. Waar staat, maar die van Christus zijn. En dat is niet maar een theoretische uitspraak. U weet, gelaten is geen theorie. Helemaal niet. Sowieso niet. Het is volstrekt gericht op het praktische leven van de gelovigen. Het zou niet zijn onder de wet, maar onder de genade. Maar die van Christus zijn, 5 vers 24, hebben het vlees gekruist Ja, het is beeldspraak, maar de gedachte is dat voor zover de Heer gestorven is, worden wij geacht met hem gestorven te zijn. En wij leggen dus het vlees de oude mens af, is het idee. Die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist. Met alles wat erbij hoort. Met de bewegingen en de motieven is dat, hè? Met de bewegingen en begeerlijkheden. Kortom, wij zouden door de geest niet alleen leven ontvangen, hetgeen al gebeurd is, vers 25, maar wij zouden ook door diezelfde geest vervolgens wandelen. Dus dit hoofdstuk, of die brief waar ook staat, dat als men uit de geest het leven ontvangen heeft, zou men daarna ook uit de geest moeten leven in de praktijk. Hè? Nou goed. Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de beweging en begeerlijkheden. Als wij dus navolgers van Christus zijn, is het goed. Maar als wij geen navolgers van Christus zijn, is het omdat wij inderdaad vijanden zijn van dit kruis. En er wordt nog sterker gezegd in hoofdstuk 6, vers 14. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus. Het kruis waardoor hij onze Heere Christus geworden is. Maar goed. Het zij verre van mij dat ik zou roemen anders dan in dat kruis, door welke de wereld voor mij gekruist en daarmee veroordeeld en daarmee gedood is. En ik der wereld, want je kan het ook van de andere kant bezien. Want dat is de consequentie van dat kruis. Wij zijn der wereld gestorven. Maar als je van de andere kant kijkt, zeg je, de wereld is voor ons gestorven. Want wij hebben leven ontvangen in de levende Christus, dat is het hele idee. Eén is voor allen gestorven, dus zijn allen gestorven. Hij is der wereld gestorven, dus is de wereld gestorven. Hij is der wet gestorven, dus zijn we niet meer onder de wet. En hij is der zonde gestorven, en dus zijn we niet meer onder de heerschappij van de zonde. Dat is waar het om gaat. En daarmee onttrokken aan de wereld. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog vooruit, maar een nieuw schepsel. En zoveel als er naar deze regel zullen wandelen, deed niet met opzet, maar het is natuurlijk dezelfde zin als die van Filippenzen 3 vers 16. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Zoveel als ze naar deze regel zullen wandelen, over dezelfde zal zijn. Vrede en barmhartigheid, dat is gewoon het nieuwe verbond hoor, in de praktijk. Vrede en barmhartigheid. Niet het oude verbond der wet, maar het nieuwe verbond des vredes en der genade, dus barmhartigheid. Over datzelfde zal vrede en barmhartig zijn, dat is het nieuwe verbond. En namelijk, lees ik dan, over het Israël Gods. De gedachte is gewoon, het echte Israël is dat volk dat niet leeft onder de wet, maar leeft onder de genade. Een mooie paralleltekst naast die uitspraken uit Filippenzen 3 vers 2 en 3. Waar gesproken wordt over de versnijding en de besnijding, weet u nog? Het ene schade geacht en om het andere te gewinnen, dat was het idee. Nou goed, gaan we even terug naar Filippenzen 3, vers 18. Er zijn nog wel meer schriftplaatsen waarover dezezelfde kwestie gesproken wordt, namelijk dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Op andere plaatsen staat dat zij de Heer als het ware opnieuw kruisigen. Is dat niet Hebreeën 6, hè? Ja. Want daar komt het op neer. Als men dat kruis gewoon passeert, alsof het verder niks betekent, dan doen zij alsof het alsnog moet komen. Alsof het herhaald zou moeten worden. Het gaat over degene in Hebreeën 6 die eens verlicht zijn geweest, vers 4. En dus de hemelse gaven gesmaakt hebben en dus des Heilige Geestes deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw, maar die wel met de geest begonnen, maar in vlees voleindigden, enzovoorts. Ze vielen af. In 1 Timotheus heet het daar geregeld, zij wijken af, afwijkende van ongeveinsd geloof, enzovoorts. Nou, degenen die afvallig worden, dat dus loslaten, van het fundament afvallen, denk ik ook wel. Dat lijkt me ook een aardige term. Daar staat, het is onmogelijk om hen wederom te vernieuwen tot bekering. Moet je ze opnieuw tot bekering brengen? Hoe doe je dat? Die mensen hebben, kennen de boodschap, maar kiezen in de praktijk gewoon een andere richting. Je hebt ze niks meer te zeggen. Wat moet je eraan doen? Wat kun je eraan doen? Niks. Ze kiezen voor de wereld, voor wereldse dingen, wereldse beginselen. En dus is dat de ontkenning van het feit dat de wereld voor ons gestorven is, of andersom, dat wij der wereld gestorven zijn. En daarmee, staat er, kruisigen zij de Zoon van God als het ware opnieuw. Maar hij is al de Zoon van God, hij is als Zoon aangesteld, maar men ontkent het gewoon. Het feit namelijk dat hij Zoon van God is, impliceert dat hij de wereld geoordeeld heeft. Die voorheen gestorven is en daarmee officieel van Gods wegen het oordeel over de wereld gebracht heeft enzovoorts. Als men daarna toch als gelovige notabene uit deze wereldse beginselen leeft en dus zich bewust weer plaatst in de duisternis, in feitelijk in een goddeloze wereld, dan, ja, dan betekent eigenlijk dat de Heer opnieuw gekruist zou moeten worden om hen alsnog te verlossen. Want dat is eigenlijk het idee. De apostel heeft voor deze mensen weinig hoop, begrijp je me goed. Zij zullen behouden worden, zegt hij op een andere plaats, maar al zo als door vuur. Dat beschrijft hij daar uitgebreid in 1 Korinthe 3. Maar wat loon of heerlijkheid betreft, ja, als men de Zoon van God dan wel de Heer Jezus openlijk te zacht te schande maakt, dan valt er toch niet zoveel meer te verwachten aan loon van hem. En daar gaat het uiteraard maar om, hè. En vandaar, Filippenzen 3 vers 18. Ze hebben twee manieren. Of men volgt de richting van de Heer zelf en is navolger van Christus en navolger van Paulus. Of, Paulus zegt, zij zijn vijanden van het kruis van Christus. Dat het daarbij inderdaad gaat om het bedenken van aardse dingen, staat inderdaad in het volgende vers. Dat heb ik eigenlijk dus al besproken. Maar ik laat hem nu maar even liggen dan tot na de pauze. Waarna vers 19 uitlegt hoe anders die wandel is. Welker einde, welker doel in de praktijk is het verderf. Men zou verband leggen met vers 14, waar de apostel zich uitstrekt naar het wit, het doel. Dat is de prijs die hij hoopt te ontvangen bij de prijsuitreiking, om zo te zeggen. Maar in vers 19 spreekt hij over degenen die anders wandelen en hun einddoel, kennelijk, of het nou bewust is of niet, maakt weinig uit, maar hun einddoel is het verderf. En hun God, dat wil zeggen degenen die zij dienen, is de buik. Dat is niet de inwendige mens, maar dat is de uitwendige mens. Tegenwoordig zeg ik dat er maar bij, want er wordt zo vaak over de buik gesproken als over de inwendige mens, maar in dit geval is het gewoon de uitwendige mens, hè? Ik zal nog een commentaar onthouden. Sommigen hebben wat meer uitwendige mensen dan anderen. Maar welker doel is niet de prijs, maar verderf. Waarbij de prijs bovendien een kroon des levens zou zijn. En verderf is uiteraard het tegenovergestelde, de dood. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Welker heerlijkheid is in hun schande? Dat is dus geen heerlijkheid, maar precies het tegenovergestelde. Wij zouden schande verachten en smaadheid dragen om verheerlijkt te worden in de toekomst. Maar deze strekken zich in de praktijk uit naar schande, de welke gewoon aardse dingen bedenken. Want, ik zeg nou gewoon aardse dingen, omdat bij welke God is de buik en welke heerlijkheid is in hun schande, daar gaan de gedachten al dikwijls uit naar de meest liederlijke dingen. Maar daar gaat het nog niet eens over. Dus wat het is, is gewoon, ze bedenken aardse dingen. En de bedoeling is uiteraard dus dat we hemelse dingen zou bedenken. Maar zo staat het in die andere brieven die hierna volgden. Colossense hoofdstuk 3. Men zou hemelse dingen bedenken en geen aardse dingen. Maar daar waar men aardse dingen bedenkt, daar zijn die voorgaande uitdrukkingen op van toepassing. Er zijn overigens meer schriftplaatsen die daarover spreken, al zijn ze niet makkelijk er meteen naast te leggen. In Romeinen 6, want je komt onvermijdelijk altijd terug in Romeinen. In Romeinen 6 wordt gesproken ook over twee verschillende mogelijkheden. De een is het dienen van de zonde. En de andere is het dienen van de gerechtigheid. En in verband met het dienen van de zonde staat er in vers 20 bijvoorbeeld van Romeinen 6. Want toen gij slaven, dienstknechten, waart der zonde, zo waart gij vrij van de gerechtigheid. Met gerechtigheid had je toen niks van doen. Nee. Maar toen gij dienstknechten waart der zonde, waart gij vrij van de gerechtigheid. Wat vrucht had, dan had gij toen van die dingen waarover gij u nu schaamt. Die schandelijke dingen. Want het einde derzelve, het resultaat dus, het eindresultaat, het einde van dat dienen van de zonde is de dood. En het wordt nog een keer herhaald in vers 23. Want de bezoldiging der zonde, feitelijk de bezoldiging van het dienen van de zonde, alleen dat woord wordt hier nu niet meer gebruikt, omdat het al een paar keer hiervoor genoemd is. Maar de bezoldiging van het dienen van de zonde, het gaat immers over bezoldiging en dus soldij en dus om loon. Dus om werken. Het is niet maar het gevolg van de zondige natuur, zoals men het vers geneigd is te lezen. Maar het is het loon voor het dienen der zonde. Compleet in overeenstemming met het verband waarin de tekst staat. Het loon van het dienen der zonde is de dood. Waarbij men niet meteen aan lichamelijke dood zou denken, want dat overkomt normaliter iedereen. Toch? Behalve bij degenen die levend overblijven tot de toekomst des Heren, maar voor de rest de normale regel is toch, men zal sterven naar het lichaam. Nee, het gaat om de werking van de dood, dan wel het verderf, maar dat was de uitdrukking in Filippenzen. Reeds tijdens het leven, terwijl men de zonde dient, werkt de dood. Dat is nou helemaal zo. Dat werkt het verderf in de hand. Waar wij de zonde dienen, werkt het verderf in ons. En ik bedoel niet eens de uitwendige mens, hoewel dat misschien ook zo is, maar ik bedoel zelfs de inwendige mens. Beïnvloedt, besmet ons denken enzovoorts. Dat heeft een volstrekt negatieve, een verderfelijke, dat is dus de uitdrukking, een verderfelijke uitwerking op ons wezen als zodanig. En tegenovergestelde bestaat ook, namelijk dat wij niet slaven zijn van de zonde, maar dienstknechten of slaven der gerechtigheid was de bedoeling. Staat ook in de voorgaande verse. En daarvan wordt ook in vers 23 gesproken, in het laatste deel van het vers. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Het probleem van het vers is, en dat is ook de reden waarom ik er toch maar naartoe ging. Het probleem van het vers is dat het vers gewoon gelezen wordt als, nou ja, als je een zondaar bent, dan ga je dood en dat is het dan. En aan de andere kant, maar uit genade geeft God eventueel eeuwig leven. De genade Gods is eeuwig leven. En wij worden opgeroepen om dat leven dan ook inderdaad te aanvaarden en dus tot geloof te komen. Maar ik moet u zeggen dat dat op zich wel waar is, maar dat het niet de strekking is van het vers. Bovendien, het hele vers is de climax van dit hoofdstuk, lijkt me ook duidelijk, als het laatste vers van dit hoofdstuk. Het is namelijk de samenvatting van het hoofdstuk. En de uitdrukking, de bezoldiging der zonde is de dood, geeft commentaar op dat als wij in de zonde blijven, vers 1, en dus dienstknechten der zonde blijven in de praktijk, dan werkt het verderf in ons en anders niks. Dat leidt niet tot wat goeds, dat is alleen maar afbraak. En andersom, de genade geeft Gods eerst eeuwig leven. Dat slaat niet, op, niet zozeer op dat wij uit Gods genade eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. Bovendien, degene aan wie de brief geschreven werd, hadden dat eeuwige leven allemaal reeds ontvangen. Daarom schrijft hij ze ook. Maar de gedachte is juist dat eveneens genade Gods is, dat wij dat eeuwige leven ook zouden leven. Dat dat leven actief zou zijn. Kortom, dat het eeuwige leven geleefd zou worden. En als u hier moeite mee hebt, dan heb ik nog een paar versen voor u. Nou, een paar. Het schiet me er nu maar eentje binnen, maar ik had er meer laatst. Paulus schrijft in zijn afscheidswoorden min of meer aan Timotheus. Hij zegt, grijp naar het eeuwige leven. Was die man er nog niet eens wedergeboren? Ja, natuurlijk wel. Maar het punt is gewoon dat hij zich erna zou streven om dat leven ook te leven. Grijp naar het eeuwige leven. En Paulus in Filippenzen zegt, niet dat ik het reeds gegrepen heb of al reden volmaakt ben. Maar het punt is gewoon dat de term eeuwig leven daar gebruikt wordt niet in de theoretische en absolute zin, maar in de praktische zin. Men zou er zich aan uitstrekken dat dat leven ook daadwerkelijk geleefd zou worden. Dat is het idee. En dan begin ik toch te zoeken, maar zo'n zoektocht loopt wel eens mis. Ik dacht dat ik het tegenkwam laatst in de eerste Johannesbrief, als ik me goed herinner. Ja, inderdaad, ja. 1 Johannes 2. Was dat gisteren? Ja, dat gaat allemaal zo snel achter elkaar. 1 Johannes 2, inderdaad. Waar staat, lees ik vers 24 even mee. Daar staat, hetgeen gij dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Want de man schrijft aan gelovige mensen, die het eeuwig leven ontvangen hebben dus. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat is het woord des levens uit 1 vers 1. Hetgeen gij lieden dan van de beginnen gehoord hebt, dat blijven in u. Bovendien, deze mensen hebben de zalving van de heilige, vers 20. En in vers 27 staat, de zalving die gij lieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. Enzovoort. Het zijn dus wedergeboren mensen. Maar daarna zegt hij in vers 25... En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft. Dubbele punt. Of namelijk. Het eeuwige leven. Maar die ons, dat zijn mensen die het eeuwige leven al ontvangen hebben. En wat heeft hij ons beloofd? Ja, dat dat leven ook inderdaad geleefd zou worden. Dat het tot uitdrukking zou komen. Dat wij naar hetzelfde beeld van Christus in gedaante zouden veranderd worden. Dat wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig zouden worden. Dat God niet alleen maar een goed werk begonnen is in ons, maar dat ook volleindigt tot op de dag van Christus. En dus gaat het hier ook over eeuwig leven in de praktische zin. Dat is waar het over gaat. Het zou geleefd worden, was de bedoeling. En daar valt weinig aan uit te leggen. Want ja, leven ontvangen, dat is wel aardig. Maar als het daarna niet geleefd wordt, dan is er iets heel fundamenteel mis toch, lijkt mij. En het is met eeuwig leven uiteraard precies hetzelfde het geval.
Tegenstelling staat ook in vers 15 tot en met 17.
Van?
Dat staat in de hoofdstuk. Dat staat in de hoofdstuk.
Van 1 Johannes? O Jan en terug. Ja, precies, ja. Daar wordt de wereld gezet, of wordt vlees gezet tegenover de dingen in overeenstemming met de wil van God. Hè. Vers 15 van 1 Johannes 2. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. En die liefde des vaders, dat is de liefde Gods die in onze hart is uitgestort, waardoor de hoop niet beschaamt. Liefde Gods wordt in de Bijbel rechtstreeks in verband gebracht met het werk dat God aan ons doet en met het resultaat daarvan waarop wij hopen, met de uitdrukkingen uit Romeinen 5 enzovoorts. En daarna vers 17 maar even. De wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in de eeuwigheid. Let op die de wil van God doet. En dat is wat hij ons beloofd heeft, dat we dat zouden kunnen doen. Beter nog, dat hij dat in ons zou doen. Maar het gebeurt alleen wanneer wij blijven bij dat woord wat wij van de beginnen gehoord hebben. U weet wel, begonnen met de geest, ook volleindigen met de geest. Maar dat was dan weer gelaten. Ja, deze dingen lezen wij natuurlijk eigenlijk overal, hè. Goed, ik slaap maar weer gauw weg. Terug naar Filippenzen 3, vers 19 dus. Zij bedenken aardse dingen. Op andere plaatsen wordt gesproken over het verstand des vleeses, vleeselijk verstand, hè. Ik heb hier al vaker gezegd, wij zouden de dingen beoordelen naar bijbelse, daarmee naar goddelijke maatstaven, niet naar menselijke maatstaven, daar gaat het om. Daarna zou in vers 20 eventueel gezegd kunnen worden dat wij niet aardse dingen zouden bedenken, maar dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Dat wij zouden bedenken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Maar nu lees ik uit Colossenzen 3 vers 1 en 2 uiteraard, hè. En dat doe ik met opzet, want de uitdrukking van Filippenzen 3 vers 20, maar onze wandel is in de hemel, betekent in de praktijk zo ongeveer hetzelfde als inderdaad deze eerste twee versen van Colossenzen 3. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemel. Dat betekent dat we inderdaad hemelse dingen zouden zoeken dan wel bedenken. Daarna citeer ik ook de woorden van de Heer Jezus nog maar. Ik meen uit Matthäus 5. Die zijn niet zoek de dingen die boven zijn. Dat zei hij niet. Of toch?
Nee.
Hij zei, zoek eerst het koninkrijk Gods. Maar de volgende vraag is, waar is het koninkrijk Gods? Ja, tot op heden verborgen in de hemel. Dus blijft toch hetzelfde. Zodat je maar weer ziet dat ook deze dingen begonnen zijn verkondigd te worden door de Heer zelf. Dat was Hebreeën. Wat ik nu citeer weer, hè. En daarna aan ons bevestigd zijn van degenen die hem gehoord hebben. Zoek de dingen die boven zijn. De Heer zei, zoek eerst het koninkrijk Gods, maar het is boven. En al het andere, alle dingen zullen u toegeworpen worden. Er staat een heel hoofdstuk waar gezegd wordt, wat maak je toch bezorgd over van alles en nog wat. De Heer weet wat je nodig hebt, hij zal het je geven. Dat staat daar ook, ja. Waar uw schat is, zal uw hart zijn. Onze schat ligt boven, ver achter de sterren. Zongen wij vroeger, waarop de studiobaas zei, wat zei je nou, hierboven. Dat was Frans Peters, maar goed, laat me zitten, ja. Ja, maar daarheen zouden wij ons uitstrekken. Zoeken de dingen die voor zijn, en dat is in de praktijk boven. Filippenzen 3 vers 20 zegt, onze wandel is in de hemel. Wij zijn altijd geneigd, met de Statenvertaling in de hand, te zeggen, ja, er staat weliswaar wandel, maar het moet eigenlijk iets wezen als burgerschap of zoiets. Dat is ook zo. Maar daarna zeg ik, als men vertaald had hier met burgerschap, dan had ik als commentaar gegeven vanavond, ja, dat is wel goed, maar het moet eigenlijk zoiets wezen als wandel. Dus de vertalers doen het zo gek niet, zal ik dan maar zeggen. De term betekent namelijk inderdaad niet alleen maar burgerschap. Sek, zo van, je naam staat nou eenmaal ergens in een bevolkingsregister ingeschreven. En je bent dus officieel burger van een rijk in de hemel. Staat het zo niet in de NBG-vertaling? Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Ik heb dat iemand wel eens zo horen citeren namelijk. Dus ik neem aan dat het ook ergens staat. Maar dat burger zijn of burgerschap hebben is te theoretisch vertaald. Het begrip zelf is een toch wat praktischer begrip. Het betekent dat al onze bewegingen, al ons doen en laten binnen dat kader valt. Binnen het kader van dat burgerschap. Polituima staat er geloof ik. Zoiets. Maar het heeft inderdaad van doen met burgerrecht, maar ook met de wandeldienovereenkomstig. Dat is één term. Dus de vertaling met wandel is echt niet verkeerd. Maar het is maar de helft. Het is ook officieel. Wij zijn burgers van de hemelen, inderdaad, En daar is onze wandel. Wij leven namelijk in de hemel. Onze wandel is inderdaad in de hemel. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Het gaat over hemelse dingen. Dat is makkelijk genoeg. Wij als kinderen Gods hebben deel gekregen aan het koninkrijk Gods, dan wel aan het koninkrijk van Christus. Dat koninkrijk zelf echter is tot op heden slechts hemels. Dat in de zin van het is nog niet op aarde, het is in de hemel. Maar wij maken er wel deel van uit. En zelfs op een heel bijzondere wijze. Want wij worden geacht, wij worden nu opgeleid, om zo te zeggen, tot onze toekomstige functie als lid van de volksvergadering. Zo heet het parlement, maar vooruit. Als lid van de volksvergadering van een wereldrijk. En dan een echt wereldrijk, niet alleen over de aarde, maar over heel de schepping. Hè? Terwijl we daar, wat denkt u nou broer, terwijl we daarop voorbereid worden, hoeven we niet lid als lid van de RPF in de Tweede Kamer te zitten. Nee, dat lijkt mij ook. Don't aim so low. Weet je wie dat zei? Zei Monty Sunshine. Als iemand, als je tegen hem zegt, ik wil zo spelen naar de zuur, zei don't aim so low. Dat is te laag. Niet zo laag richten. Je moet veel hoger mikken, is de bedoeling. Ja, vind ik ook. Dus ons burgerschap, onze wandel, ons hele doen en laten, dat is wat het is in de hemelen. In de hemel in elk geval, maar hoger dan de aarde is de gedachte. En daarna staat er waaruit, dat is goed vertaald, maar wij trekken meestal de verkeerde conclusie. Althans, dat is mij altijd overkomen, totdat iemand mij erop wees. Want men leest dan, de hemelen, nou uit de hemelen verwachten wij de zaligmaker. Maar eerlijk gezegd, bij nader inzien zou het ons op moeten vallen dat wij naar bijbelse maatstaf worden, los van wat voor tradities er in omloop zijn met betrekking tot de opname van de gemeente, dat wij niet uit de hemel de zaligmaker verwachten. Wat wij verwachten is dat wij de hemel ingaan en niet dat hij uit de hemel komt. Althans niet ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Hebben jullie nog? Wij gaan namelijk naar hem toe. Ik weet wel de bestaande compromisoplossing waarbij de gedachte is dat hij ter gelegenheid van de opname van de gemeente ons en hem tegemoet komt op de wolken. En naar beneden. Maar dat struikelt altijd over de term, niet hij komt ons tegemoet, wij gaan hem tegemoet. Namelijk, wij gaan naar hem toe en dan zullen wij daarna met hem verschijnen in heerlijkheid, wederkomen zo u wil, maar dat is pas 7 jaar later, minstens, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het punt is namelijk, wij verwachten voor onszelf, niet de Heer uit de hemel. Als u toch de wederkomst van Christus blijft noemen, moet ik u zeggen dat dat toch niet zo'n onbijbelse uitdrukking is in dat verband. Maar die gebeurtenis als zodanig is niet de verschijning van de Heer uit de hemel, dat is de verschijning van ons in de hemel. Iets onnauwkeurig gezegd, maar wij gaan daar naartoe. De uitdrukking waaruit wij ook de zaligmaker verwachten betekent niet dat de Heer komt uit de hemel naar ons toe. Waaruit betekent namelijk op grond waarvan. Want uit heeft heel dikwijls de betekenis van op grond van. In de zin van daaruit volgt, weet u wel, uit. Uit het een komt het ander voort. Het een is namelijk de oorsprong en grond van het andere. En de gedachte is dat als onze wandel inderdaad in de praktijk werkelijk in de hemel is. Begrijp je me goed, de apostel zegt niet uw wandel is in de hemelen. Hij zegt onze wandel is in de hemelen, waarbij hij nog steeds zichzelf, Paulus, en Timotheus, de schrijver van de brief dus, tot voorbeeld stelt en zegt, onze wandel is in de hemelen en op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker die ons vernederd lichaam zal veranderen. Hebben die nog? En daarna zeg ik gewoon, nou ja, voor zover onze wandel in de hemelen is, verwachten wij uiteraard ook die zaligmaker die ons vernederd lichaam zal veranderen. En daarna zeg ik het helemaal twee keer andersom. Als wij echt de Heer niet verwachten, sowieso niet. Als wij de zaligmaker niet verwachten die ons om ons vernederd lichaam te veranderen, dan is dat vermoedelijk omdat in de praktijk onze wandel inderdaad helemaal niet in de hemel is. En dat is eigenlijk wat hier gezegd wordt. Voor zover onze wandel in de hemel is, verwachten wij ook de zaligmaker. Ik heb geloof ik hier ook al eens vaker het eigenaardige van de bediening van broeder Johannes de Heer u voorgehouden. Het eigenaardige van, nee niet vreemd, het eigenaarde, de eigenaard van zijn bediening was enerzijds de verwachting van de wederkomst van Christus in het algemeen en anderzijds onze dienst als gelovigen niet onder de wet, maar onder de genade. Vandaar dat lied wat men later uit de bundel geschrapt heeft na zijn overlijden. He? Vrij van de wet, o vreugde van leven, niet meer aan Horeb vrezen of beven, enzovoorts. He? Dat lied, hè? Maar dat was kenmerkend voor zijn prediking. Was niet al te veel zeilen dus, maar vooruit. Maar wel hoogst elementair en actueel. Heel onze bedeling door de verwachting van loon, kronen van de Heer voor ons, voor de gelovigen, op grond van trouwe dienst. Dat hebben ze precies bij elkaar. Onze dienst aan hem onder het nieuwe verbond en de verwachting van het loon dat hij ons zou geven. En precies die twee dingen vind je in dit vers bij elkaar. Onze wandel is in de hemelen en op grond daarvan, op grond van die wandel, op grond van die positie en die bediening, verwachten wij ook de zaligmaker, namelijk de Heere Jezus Christus. En daarna struikel ik over alle termen die hier gebruikt worden. Want er staat, wij verwachten de zaligmaker. En onvermijdelijk vraag ik dan altijd. En wat komt hij dan doen? Wat zou hij doen? Ja, als hij de zaligmaker is als hij komt, dan komt hij zalig maken. Wat komt hij zalig maken? Ik kan ook niet missen, want er blijft niks anders over. Want na de geest zijn wij al zalig, maar dat heb ik allemaal uitgebreid besproken natuurlijk. Naar de geest zijn wij zalig, naar de ziel worden wij zalig, nu. En als hij in de toekomst verschijnt en hij komt ons zalig maken, dan kan het alleen nog maar zijn de zaligheid van het lichaam. En dat is ook wat het is. Maar er staat, die ons vernederd lichaam, en wat komt hij doen met het vernederd lichaam, zeg ik dan altijd. Verhogen dus. Verhogen, ja. En dus, hij komt ons vernederd lichaam verhogen, dat is zelf wel zalig maken dus. Hij komt het veranderen, dat is de volgende uitdrukking. Er komt een ander lichaam voor in de plaats, liefst zo letterlijk mogelijk. Op dezelfde plaats waar het ene lichaam was, daar is ineens het andere lichaam. Leuk, hè? Het is hetzelfde wat uiteindelijk gebeurt met de hele oude wereld. Uit Openbaring 20. Aarde en hemel waren verdwenen. Er is geen plaats voor hen gevonden. Niet ergens naar een andere plek verdwenen. Ze waren er gewoon niet meer. Er is geen plaats voor hen gevonden. En eroverheen meteen. En ik zag een nieuwe hemel. Of nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dat is een verandering.
Hij neemt het oude weg.
Ja, hij neemt het oude weg om het nieuwe te stellen. Maar in dezelfde plaats. Het oude is dan opgegaan in het nieuwe, om zo te zeggen. Dat is trouwens een mooie uit Hebreeën 10. Hij neemt het oude weg om het nieuwe te stellen. Want in Hebreeën is daar een pracht van een illustratie van. In de voorgaande hoofdstukken trouwens al. Met name het voorgaande hoofdstuk, Hebreeën 9. De gedachte is namelijk dat er was iets ouds. Dat was het heilige. Ik kan het nou allemaal zo gauw niet uitleggen. Dat moet je maar weten nu, hè. Het heilige. Het eerste vertrek van de tabernakel. En daarachter was iets, ja, dat was nog niet open, hè. De weg des heiligdoms was nog niet vrijgegeven. De weg naar het heilige der heiligen dus. En op het moment dat het gordijn opengaat, dan wel op het moment dat het voorhangsel scheurt of opengaat, dan gaat het heilige der heiligen open. En dan is de vraag, waar is het heilige nou gebleven? Ja, er is er niet meer. Er is daarna nog maar één vertrek. En dat is het heilige der heiligen. Zo wordt het daar beschreven. Nou goed. Ga ik verder niet op in. Maar het oude is er domweg niet meer. Daarom verwacht ik ook dat er van lichamen van gelovigen op aarde echt niks meer gevonden wordt zodra de opname van de gemeente heeft plaatsgehad.
U zei dat wij als gelovigen gaan er helemaal in. Maar Thessalonicenzen zelf die zegt dat de Heer van de hemel zal nederdalen.
Ja, broeder, maar dat is even lastig. Ik zoek meteen naar het krijtje, maar daar maak ik meestal geen gebruik meer van. Broeder, het is zo, 1 Thessalonicenzen 4 zegt de Heer zelf zal nederdalen. Dat is waar, maar ik doe het nou snel, ik hoop dat u het volgt, anders dan hoor ik het wel. De Heer zelf zal nederdalen. De vraag is, wanneer zal de Heer nederdalen? Het antwoord is, dat blijkt ook uit het hele verband van het schriftgedeelte, aan het eind van de 70ste week van Daniël, dat wil zeggen na de 3,5 jaar van verdrukking over in ieder geval de Joodse staat, dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg en zal hij in heerlijkheid verschijnen. U weet wel, zoals in Zacharia 14 uitgebreid aangekondigd, de Heer zelf zal nederdalen. Dat is waar. Maar vervolgens staat er, maar eerst, nou ja, en die in Christus ons ontslapen zijn, zullen eerst, dat wil zeggen voordat de Heer nederdaalt, is er eerst sprake van opstanding en vervolgens van dat wij het levend overblijven, tezamen met de ontslapenen die inmiddels opgewekt zijn, want het gaat er ook heel langzaam, zullen wij de Heer tegemoet gaan, want de Heer zou nederdalen. Maar voordat hij nederdaalt, gaan we hem tegemoet. En hij daalt neder einde van de 70ste week, maar wij gaan hem tegemoet begin 70ste week. Dat is het verhaal. Zodat de uitdrukking de Heer zal nederdalen wel iets van doen heeft daar met de opname van de gemeente. Maar het is niet hetzelfde tijdstip. Als de Heer namelijk nederdaalt, dalen we met hem neder. En daarom gaan wij hem eerst tegemoet. Anders kunnen wij ook niet met hem nederdalen. Dat is eigenlijk het verhaal. Ik weet dat er veel over gestruikeld wordt. En dat het daarna aanleiding is geweest om het hele gedeelte weg te redeneren. Zo van, er kan onmogelijk over ons gaan. Enzovoorts. Maar dat komt omdat men precies dit niet begrijpt. De Heer zelf zal nederdalen, jawel. Maar dat is niet de opname van de gemeente. Dat is na de opname van de gemeente. En daarom staat er maar eerst, of en eerst, zullen de ontslapenen opstaan. Daarna zullen wij die levend overgebleven zijn, tezamen met hen worden opgenomen. De Heer tegemoet, dus duidelijk genoeg, want dat betekent als wij de Heer tegemoet gaan, verschijnt hij daarna, of daalt hij daarna pas neder. Dat is de volgorde. Voor degenen die vinden dat dat onduidelijk is, moet ik u zeggen, nou, wat had u dan gewild? Dat netjes op volgorde verteld zal worden, wat er is gebeurd en wat daarna en wat dan en wat dan. Misschien, maar dan zeg ik nou, mijn zin staat het ook goed, mooi op volgorde. Maar daarnaast zeg ik, het ligt toch voor de hand dat deze gebeurtenissen in de eerste plaats gerelateerd worden aan die dingen die in het Oude Testament al lang zijn geopenbaard en die ook het vaste schema vormen voor de achtereenvolgende gebeurtenissen in verband met de wederkomst van Christus. En zijn nederdalen, zijn verschijning aan Israël officieel, is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Dat leidt geen twijfel, dat is gewoon Zacharië 14. En nog wel wat schriftplaatsen hoor. Maar wat 1 Thessalonicenzen 4 zei, ja, dat is wel zo. Maar voordat het zover is, want wij verwachten dat niet. Wij verwachten persoonlijk eerst iets anders. Wij zouden hem tegemoet gaan. Dat is ook dus de strekking van dat tegemoet gaan in de lucht. En daarna, ik heb hier nou toch de Colossenzen voor me liggen. Daarna staat er, wanneer Christus zal geopenbaard worden of zijn, die ons leven is. Colossenzen 3 vers 4. En wanneer zal hij geopenbaard worden? Naar Bijbelse maatstaven. Vanaf het einde van de 70ste week, officieel. Wanneer Christus zal geopenbaard zijn of worden, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
Die ons leven is, dat moet dan eigenlijk de nadruk op gelegd worden.
Daar wel, natuurlijk, ja. Ja. Het is dezelfde, daar in Colossenzen 3, exact dezelfde gedachte als hier aan het eind van Filippenzen 3. Het is volkomen gelijk, gaat om een levenswandel gericht op onze heerlijkheid en ook onze verschijning in heerlijkheid met hem.
Maar het zou toch ook niet juist zijn. Kijk, er wordt zoveel over geschreven over Christus als het hoofd en de gemeente als het lichaam. Dat de verschijning van Christus komen naar deze wereld incompleet zou zijn. Ik bedoel, als openbaring.
Ja.
Want hij, het lichaam en het hoofd zullen samen verbonden worden. Wat ook door het de gemeente naar gesproken natuurlijk. Ja. Over de Christus. En als hij zich openbaart, dan zal dat naar mijn visie in die totaliteit met de gemeente zijn.
Ja, ik denk dat alle misverstanden van links en rechts, ik bedoel van alle kanten, alle misverstanden over de positie van de gemeente en de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus, allemaal voortkomen uit het niet onderkennen van de verbondenheid tussen Christus en de gemeente. De eenheid van Christus en de gemeente, om het iets sterker te zeggen. De gedachte is en blijft dat al wat de schrift zegt over Christus, over de Messias, nou ja, vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel dus, tegelijkertijd van toepassing is op de gemeente. Op een of andere wijze. Dat is de betekenis van wij zijn zijn lichaam. 100% wij hebben deel aan hem. Daarmee is er onderling wel rangorde. Het hoofd is meerder dan het lichaam. Dat is waar, maar we hebben deel aan hem. En dat is ook wat samengevat wordt in die fraaie uitdrukking aan het begin van Efeze 1. Wij zijn in Christus, of we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. En dan volgt de opsomming. In hem uitverkoren, in hem gepredestineerd tot zoonstelling enzovoorts. En in dat verband zeg ik dan ook meestal, als Psalm 2 zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, en dat slaat op de Messias, dan slaat het net zo goed op de gemeente. En dat kan niet missen, want daar heb ik een bewijs voor. Dat is Openbaring 12. Want daar worden diezelfde uitspraken over gij zijt mijn zoon en hij zal de heidenen hoeden met een ijzeren roede van toepassing gebracht op dat kind, de mannelijke zoon die daar geboren wordt, enzovoorts. En dat slaat inderdaad op de gemeente. Kan niet missen. En daarna volgt de 70ste week van Daniel. Dat staat er echt allemaal bij. Ja. Dus niks moeilijks aan, hoor. Echt niet. Maar dat is waar het om gaat. Wij zouden deel hebben aan hem. In alle opzichten. En dus als hij komt in heerlijkheid, komt hij met de gemeente in heerlijkheid. En daaruit volgt noodzakelijkerwijze dat hij weliswaar, en met opzet zeg ik het nu zo, dat hij weliswaar zal nederdalen. Natuurlijk zal hij nederdalen. Maar eerst wordt de gemeente in werking gesteld, opgewekt dan, hè? In werking gesteld. En dus eerst gaan we hem tegemoet. En precies zo staat het in 1 Thessalonicense 4. Dus dat kan op geen enkele wijze enig probleem opleveren. Nou goed. Maar goed, naarmate onze wandel dus in de hemel is, verwachten wij in de praktijk ook de zaligmaker. Die ons zal zalig maken naar het lichaam, die ons vernederde lichaam zal verhogen in plaats van een aards lichaam, krijgen wij een hemels lichaam. Nog een keer voor de goede orde. Toen de Heer ten hemel voer, wat bleef er toen van hem achter? Niks, zelfs zijn kleding niet. Ja, het was dus toch hetzelfde lichaam, maar het was veranderd. Hetzelfde lichaam, zijn lichaam, maar veranderd. En dat is waar het om gaat.
Dat niet de sterkste.
Nee, ik ook niet, maar ik vind hem.
Dat nog betrekking heeft met het koningschap op de eerste plaats van Israël natuurlijk.
Wat zijn hemelvaart?
Nee. De openbaring in die hoedanigheid bedoelen.
Oh, wellicht. Maar het blijft zo dat de opgewekte Christus liet inderdaad een leeg graf achter. Daar zijn, en volgende fase, wat wij zijn hemelvaart noemen. Nou ja, maar wat wij zijn hemelvaart noemen in elk geval, daar verdween hij ook inderdaad helemaal van de aarde weg. Maar andersom, inderdaad, na zijn opstanding openbaarde hij zich als een discipel. Het was toch inderdaad hetzelfde lichaam. Maar het was duidelijk wel veranderd.
In, ook aan naar de hemelvaart.
Dat was, nou ja, broeder, daarom aarzel ik altijd wat met hemelvaart. Omdat ja, ik...
De connectie die wordt in de handeling direct gelegd. Ik al zo ga je het FC gaan. En dat
ja.
Is Israël. Ik bedoel,
ja.
Een andere hemelvaart was natuurlijk op de dag dat hij zegt tegen Maria, ik moet naar de vader gaan. En dat was een onzichtbaar.
Ja. Daarom aarzel ik altijd bij de term zijn hemelvaart. Want wat wij zijn hemelvaart noemen, traditioneel, was niet zijn uitermate verhoging tot aan de rechterhand Gods. Dat had al 40 dagen eerder plaatsgevonden. Want wat wij zijn hemelvaart noemen, is in werkelijkheid zijn laatste teken op aarde. Het is namelijk een teken van zijn wederkomst. En daarom is het niet zo sterk, omdat het, wat de discipelen daar zagen, dat zullen de... Het zal het gelovige overblijfsel uit Israël zien, maar dan in omgekeerde volgorde. Maar bij die gelegenheid zeg ik, en ik ga hem nou toch weer een keer zeggen, dan zien zij de engel des Heren in heerlijkheid, de Heer Jezus. Zoals de herders in de velden van Efrata dat eens zagen, en terstond was er met die engel een leger, een menigte van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggen, ere zijn God. Later doen 24 oudsten precies hetzelfde rondom de troon. Ze zeggen, ere zijn God. Precies hetzelfde. Dat blijft onder alle omstandigheden gewoon de uitbeelding van de gemeente. Bovendien, Hebreeën zegt, wij zijn in verband met onze wandelers in de hemel, zegt Hebreeën 12. Zegt, wij zijn gekomen tot dat hemelse Jeruzalem. Tot de gemeente van eerstelingen. Gemeente van de eerstgeborenen die de hemel zijn opgeschreven, burgerschap dus, minstens. En daarna, en gij zijt gekomen tot de vele, letterlijk staat, tot de vele tienduizenden engelen. Welke engelen? Die engelen. Dat is de gemeente gewoon. Dat is echt waar. En de Heer verschijnt dan met zijn tienduizenden engelen, vrij naar wat er in Daniël over staat. Maar dat zijn wij hoor. Zo zit dat. Maar daartoe gaan wij hem dus inderdaad tegemoet. Er is geen enkele reden om over die term tegemoet gaan te struikelen. Wat voor wijze dan ook. Of je kent de positie van de gemeente niet. Nou goed. Daarna zeg ik dan ook nog een keer, voor diegenen die bij voorkeur de gemeente uit openbaring wegredeneren en zeggen, dat kan nooit over de gemeente gaan, want het gaat over de openbaring van het koninkrijk. Tot hen zeg ik net zo goed, dan begrijp je nog steeds niet wat de gemeente voor een ding is. Al heeft men er dikwijls juist de mond van vol. Want de gedachte is juist dat als het koninkrijk geopenbaard wordt, gebeurt het natuurlijk door de Heer, maar daarna meteen door zijn lichaam, namelijk door de gemeente. Dus als er sprake is van openbaring van zijn koninkrijk, zou je toch op zijn minst even moeten zoeken waar nou de gemeente eigenlijk genoemd wordt. Want die mag je er toch minstens wel bij verwachten.
Ja,
Korinthe 13.
En
Colossense
staat er.
Colossense 1 vers 13. Ik wou zeggen, dat staat er in 1 Korinthe 13. Colossense 1 vers 13. Dank u, broeder. Dat is altijd de concordantie in de zaal, hè? Ja. Dat heeft er rechtstreeks mee te maken, ja. Want in Colossense 1 vers 13 staat dat, vers 12 staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft om deel te hebben, of gewoon om te delen, in de erfenis der heiligen. De erfenis, hij heeft ons nog niet die erfenis gegeven, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, zegt 2 Korinthe 3. Maar dit is hetzelfde, hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis. En de erfenis is loon. En hij heeft ons daartoe bekwaam gemaakt. Hij heeft ons gemaakt tot zijn dienstknechten, daartoe bekrachtigd. Dus wij kunnen inderdaad die erfenis ontvangen. En daartoe, staat er ook vers 13, heeft hij ons getrokken. Die ons getrokken heeft, bovendien nog steeds bezig is dat te doen overigens. En dat is ook de betekenis van deze formulering. Die ons getrokken heeft uit tegenwoordige boze eeuw. Maar dat is Galaten 1, vers 4. En dus Colossense 1, vers 13. Die ons getrokken heeft uit de macht, de heerschappij, der duisternis. En overgezet heeft en nog steeds dat doet. Want dat is het werk wat hij aan ons doet in de praktijk. Ons overzet in het koninkrijk. Vind ik altijd aardig dat de term koninkrijk in dat verband gebruikt wordt in Colossense. Want het gaat echt om het koninkrijk. Het koninkrijk van de zoon zijner liefde. Het koninkrijk van zijn geliefde zoon. Dat is dus gewoon het koninkrijk van Christus. Dat kan niet missen. En Christus is het koning van het koninkrijk der hemelen. Dus het is het koninkrijk der hemelen. Het maakt echt niks uit. En aangezien Christus gesteld is, aan hem onderworpen is, alles wat in de hemel en op aarde is, is hij dus gewoon de koning van het koninkrijk Gods, enzovoort. Dat koninkrijk. En wij zouden daar een erfenis in hebben. Dat wil zeggen, wij zouden deel hebben aan die erfenis. En dus inderdaad delen in zijn heerlijkheid, of nog een wat sterkere term, wij zouden delen in zijn heerschappij. Dat is het idee. En daarom lezen we aan de ene kant, God heeft één mens gesteld, de Heer Jezus namelijk, gesteld om de wereld te oordelen. Hij heeft hem gesteld tot rechter over levenden en doden, beide uit Handelingen geciteerd. Maar in Korinthe bijvoorbeeld, daar weet gij niet dat wij de wereld zullen oordelen. Weet gij niet dat wij de engelen zullen oordelen. Er kan maar één conclusie zijn, als het van ons gezegd wordt en als het van de Heer Jezus gezegd wordt, dan zijn we kennelijk één lichaam. En dat is precies waar het om gaat, ja. Mijn vader deed trouwens nog makkelijker. Die zei, overal waar in het boek Openbaring het lam genoemd wordt, gaat het over Christus. Dat is Christus, dat is de vaste term. Maar hij zei er meteen achteraan, en overal waar Christus genoemd wordt in Openbaring, gaat het tegelijkertijd over de gemeente. Want juist in de openbaring van zijn koninkrijk zijn wij zijn lichaam. En dan meer dan ooit. Dan namelijk officieel in functie. Nu nog maar in opleiding, zal ik maar zeggen. En nu nog maar in training, in oefening, om zo te zeggen. Maar dan in functie. En daarom wordt het ook niet meer apart vermeld. Of nauwelijks apart vermeld. Nou goed. Wij moeten het hier helaas bij laten. Want het is de hoogste tijd. Zo gaat dat. Maar we zullen ons realiseren dat de verandering van het lichaam niet maar als feit of profetisch feit in de Bijbel vermeld wordt. Het wordt altijd in verband gebracht met het loon dat wij zouden ontvangen, want op een of andere wijze zou onze erfenis zich uitdrukken in de hoeveelheid heerlijkheid die ons lichaam, die wij lichamelijk zouden hebben. Dat is het idee. Meer kan ik er ook niet van zeggen, zo is het nou eenmaal. En dus verandering van lichaam in de toekomst, met de opname van de gemeente of hoe het maar heten mag, betekent meteen het ontvangen van de prijs en zichtbaar. En dat blijft ook altijd zichtbaar. Het is verbonden aan ons lichaam. Het werkt als het ware van binnen naar buiten. Het begint bij de geest, daarna gaat het verder met de ziel en uiteindelijk drukt het zich uit in het lichaam. En dat is het Bijbelse verband waarin deze dingen altijd genoemd worden. Ik moet de volgende keer, dat is dan over enige tijd, Deo Volente, moet ik toch van Filippenzen 3.
Filippenzen 4, 3, de laatste vers. De laatste tekst dan, 4.
De genade zijn met u, bedoel je die? Ja, dat is altijd zo, hè? Ja. Maar we komen de volgende keer wel weer op terug, want het is natuurlijk toch een pracht van uitspraak, omdat het spreekt over de hoop die wij hebben. En daarop zou heel ons leven, heel onze wandel, gebaseerd zijn feitelijk. Hè? Dus het enige zinnige, want anders hebben we al die dingen over lijden, vernedering enzovoort. Dienstbaarheid heeft natuurlijk echt helemaal geen zin als het niet op een of andere wijze tot heerlijkheid, tot loon zou leiden. En dus, dat verwachten we alle dagen. Niet omdat het alle dagen zou kunnen gebeuren wellicht, maar wel omdat we alle dagen de Heer zouden dienen. Met die hoop. Goed, wij zullen de Heer danken. Trouwe Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier mochten zijn. En opnieuw bepaald mochten worden bij uw woord en zelfs bepaald mochten worden bij de beloften die u ons gedaan hebt. Ook bij deze betere beloften van het nieuwe verbond. Wij danken u dat u ons uw geest hebt gegeven, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En opdat we onze verwachting zouden stellen, niet op deze aardse dingen die voorbij gaan, maar opdat we onze hoop zouden stellen op die heerlijkheid en op die erfenis die u ons beloofd hebt. Wij danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt tot die erfenis en tot uw dienst onder dit nieuwe verbond. Wij danken u dat wij de gerechtigheid kunnen dienen, omdat u ons daartoe gekocht hebt en omdat u ons daartoe ook gereinigd hebt. Wij danken u dat wij gereinigd zijn en geheiligd zijn door u. Als uw kinderen mogen door het leven gaan en onze verwachting mogen stellen op onze aanstelling tot zoon in de toekomst. We danken u ook in het bijzonder dat we daarbij onze ogen mogen richten op ons grote voorbeeld, onze overste leidsman, die deze loopbaan eerder gelopen heeft en die gezeten is aan uw rechterhand nadat hij het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. We danken u dat u ons deelgenoot hebt gemaakt van de zegeningen die u aan onze heiland gegeven hebt. We danken u dan ook dat we onszelf aan u mogen toevertrouwen en een beroep mogen doen op uw kracht en genade en op die wijsheid die u ons beloofd hebt, opdat we daaruit zouden leven. Leven uit uw wijsheid, uit uw kracht en uit uw genade, opdat we Goden wel behagelijk zouden wandelen en opdat we niet beschaamd zouden worden in de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u voor alles wat u ons in hem gegeven hebt en bevelen ons bij u aan, opdat uw naam in ons mag groot gemaakt worden. Amen.